Welkom op deze middag namens de diaconie. We hebben ook deze keer weer een middag georganiseerd voor de bejaarden, de ouderen en de alleenstaanden. Fijn dat we met zoveel mensen hier bij elkaar zijn. We hopen dat we met elkaar ook dit keer weer een fijne en een goede middag zullen hebben. Bovenal ook een gezegende middag. In het bijzonder wil ik ook een hartelijk welkom heten aan dominee Den Butter. Ik had het net even met Piet Looy erover. Het is al een hele tijd geleden dat u op een van de bejaardenmiddagen een meditatie hebt gehouden, of niet? Wanneer is dat voor de laatste keer geweest? Maar we kwamen er in ieder geval samen niet helemaal uit, maar het was toch al een tijdje geleden. Dat wisten we wel. Ja, u was er. Maar u heeft geen meditatie gehouden. Ook bijzonder hartelijk welkom. Ik denk dat we zomaar snel van start zullen gaan. U heeft allemaal het programma ontvangen. Dat spreekt wel voor zich. Tussentijd zal ik nog wel dingen aankondigen. In de pauze zijn er nog wat dingen te koop. Ina Aanhoutse en Geertje Boer hebben nog wat zaken die verkocht worden voor een goed doel. Dus u kunt daar straks in de pauze ook gebruik van maken. Dan wil ik nu toch snel het woord gaan geven aan dominee Den Butter.
Hopen zijn, Kees, als we een nieuw verenigingsgebouw hebben.
Dat is te hopen, ja.
Dan is alles gelijk vloers. Maar toch heb je eigenlijk wel ergens een beetje gelijk, Kees. Het is wel waar ook. Ineens schiet me in mijn gedachten dat ik die septemberbejaardenmiddag niet meegemaakt heb. Want toen zat ik in dat land waar ze nou zulke moeite hebben gedaan om een president te krijgen. Nou hebben ze er één, geloof ik, hè? Ja. Ja. Ja, ik ben hier wel. Mijn vrouw laat zich verontschuldigen. Die is bij mijn dochter omdat mijn schoonzoon in het ziekenhuis ligt. En dan kan mijn dochter wat makkelijker naar het ziekenhuis. Dan kan zij op die kleinkinderen passen. Vandaar dat ze er niet is. We gaan samen eerst het woord van God lezen. En ik doe dat uit het boek Esther. We lezen samen het laatste hoofdstuk van het boek Esther. Dat is maar een heel klein hoofdstuk. Daarna legde de koning Ahasveros schatting op het land en de eilanden der zee, al de werken nu van zijn macht en van zijn geweld, en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft. Zijn die niet geschreven in het boek van de kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte van zijn broeders, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Die laatste woorden uit vers 3 dus, daar willen we vanmiddag een ogenblik bij stilstaan over wat de Heere hier aan het slot van het boek Esther nog te zeggen heeft over de Jood Mordechai, die de tweede bij de koning Ahasveros was, groot bij de Joden, aangenaam bij de menigte van zijn broeders, en die het beste voor zijn volk zocht en die voor de welstand van zijn ganse zaad sprak. Laten we samen eerst bidden. Heren, we willen u ook moedig danken dat we op deze middag bij elkaar mogen zijn en dat we deze gelegenheid hebben om samen nog weer naar uw goddelijk woord te luisteren en ook op andere wijze met elkaar bijeen te zijn. Voorrecht, heren, dat we elkaar in welstand mogen ontmoeten, dat doet ons tegelijkertijd ook denken aan degene uit onze kring die ook wat de leeftijd betreft er best bij zouden horen, die op bejaardenmiddagen toch afwezig zijn en ook wel moeten zijn vanwege lichamelijke gebreken, vanwege ouderdom. Niettemin, heren, u brengt ons hier en u geeft ons deze mogelijkheid om samen nog weer met elkaar in contact te komen, maar vooral ook om samen rondom uw woord bijeen te zijn. We bidden u ook voor hen die afwezig zijn, gedenk ze alle in hun bijzondere omstandigheden. Zorgen kunnen er zijn, gebreken, moeite en zoveel dingen, heren, die met het ouder worden gepaard gaan, eenzaamheid. Laat uw oog toch ook over hen open zijn. slapeloze nacht heeft. En dan geschiet het ook niet bij geval dat als hij dan tegen zijn dienaren zegt, lees eens wat voor, dat ze dan een stuk uit de kronieken voorlezen en dat dat net toevallig, nee, door goddelijke besturing, dat dat nou net een gedeelte is waarin gesproken wordt over een zaak die vergeten is en waar eigenlijk geen vervolg aangegeven is. Die kwestie van dat verraad van die twee kamerlingen die de koning hadden willen ombrengen en Mordechai heeft dat overhoord, die heeft dat afgeluisterd en die heeft het aangegeven en zodoende is dat plan verijdeld en is het leven van de koning gespaard gebleven. En dan het vervolg dat, ja, die Mordechai daar dan een beloning voor krijgt en dat dat tegelijkertijd ook weer het begin van de neergang van Haman geweest is. Enfin, daar zie je dus inderdaad dat de Heere wel degelijk aanwezig is in het boek Esther. En de Heere Jezus is ook aanwezig in het boek Esther. En daar wil ik eigenlijk speciaal op wijzen. De Heere Jezus is aanwezig in het boek Esther. Als wij, zoals we dat met andere bijbelplaatsen uit het Oude Testament wel doen, de schrift lezen vanuit het oogpunt van de voorafschaduwingen die er van de Heere Jezus zijn geweest. En als ik dat woord voorafschaduwingen gebruik of typen of heenwijzingen, dan kunnen we, en daar zullen we dan wel het eerst aan denken, denken aan David, die duidelijke voorafschaduwing van de Heere Jezus geweest is, alhoewel niet in alles natuurlijk, maar in sommige dingen wel, in zijn gezalfd zijn, in zijn koningschap. Dan denken we aan Jozef, die een voorafschaduwing van de Heere Jezus geweest is. In een zekere zin ook aan Mozes. En Mozes heeft daar zelf op gewezen. Als hij profeteert dat de Heere een profeet als hij is, straks ook uit het midden van de Israëlieten zal verwekken. En zo kunnen we meer namen noemen, maar in dat rijtje van namen van mensen die een voorafschaduwing van de Heere Jezus zijn geweest, zou ik vanmiddag ook de naam van Mordechai willen stellen. Waarom? Nou, omdat Mordechai gebruikt is om het volk waartoe hij behoorde in een bijzonder bang uur verlossing te geven. God heeft Mordechai uitgekozen en door middel van deze Mordechai heeft God zijn volk voor ondergang bewaard. En heeft God zijn volk door voor ondergang bewaard, maar Mordechai is tegelijkertijd gebruikt om de plannen van Haman te verijdelen. En Haman staat ook niet op zichzelf, want het gaat in het boek Esther tenslotte ook maar niet om een gebeuren zoals er zoveel dingen gebeuren in deze wereld, maar het gaat om een onderdeel van de geestelijke strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Haman is duidelijk de vertegenwoordiger van het slangenzaad. Hij heeft zich duidelijk in dienst van de vorst der duisternis gesteld om het volk Israël te vernietigen. En waarom moet dat volk Israël vernietigd worden? Omdat de belofte van God krachteloos moet worden. Omdat de beloofde zaligmaker niet geboren zal mogen worden. En opdat als die zaligmaker dan toch zou komen, hij geen volk zou hebben. En Mordechai is door de Heere ingezet op dat kritieke moment en door zijn toedoen, en dat is zijn verdienste niet, al heeft hij zijn ogen open gehad en zijn oren open gehad, zoals het ook de roeping van mensen is, maar door zijn toedoen heeft God die plannen van de boosaardige Haman, de vijand van de Joden, verijdeld. En niet alleen daarom is Mordechai toch ook een voorafschaduwing, een type van de Heere Jezus, maar met name om wat wij nu in het laatste vers lezen. Dat staat er toch ook niet zonder bedoeling. Dat boek Esther had afgesloten kunnen worden met hoofdstuk 9, waar het gaat over de manier waarop God aan de Joden bevrijding gegeven had, want daar ging het eigenlijk om. Maar dat heeft de Heilige Geest goed gedacht en we geloven dus toch in de inspiratie van het boek Esther. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om ook nog een enkel woord over het verdere leven van Mordechai te vertellen. Hij is door al die gebeurtenissen heen, ook door Gods leiding heen natuurlijk, op een belangrijke plaats terechtgekomen. Hij was de tweede bij de koning Ahasveros. In de ogen van Ahasveros was hij een man die de koning met grote verantwoordelijkheden kon toevertrouwen, aan wie de koning belangrijke taken kon geven. Hij had bewezen dat hij een man was die wat mans was, die wat aankon. En dus werd hij verhoogd en kreeg hij eigenlijk de positie van Haman. Hij was bovendien, zo lezen wij, groot bij de Joden. Niet alleen in de ogen van Ahasveros was hij belangrijk en aanzienlijk, maar ook de Joden zagen tegen hem op. En dat is ook geen wonder, want ze hebben allemaal goed geweten wat ze via Mordechai aan de Here te danken hadden. En ze hebben hem in ere gehouden. Ze hebben hem ook, nadat al die gevaren afgewend waren, niet vergeten. Dat kan ook anders. Iemand kan ook een uitkomst, een bevrijding veroorzaken, terwijl het volk hem daarna vergeet. Want het volk is als regel ondankbaar. En zo lees je het ook in het boek Prediker, dat er een arme wijze man door zijn wijsheid een stad verloste, maar ze dachten niet meer aan die arme man. Het was fijn dat hij dat gedaan had, maar voor de rest vergaten ze. Zo is het met Mordechai niet gegaan. Hij was groot bij de Joden. En hij was meer dan groot. Hij was aangenaam bij de menigte van zijn broeders. Ze hadden hem ook lief, leest u het zomaar. Hij was aangenaam. Er was ook een innerlijke verbondenheid aan hem gekomen. Ze erkenden niet alleen maar zijn grootheid en zijn wijsheid en alles wat hij had kunnen doen, maar ze voelden zich ook innerlijk aan hem verbonden, aan hem verknocht. Er was liefde voor deze Mordechai gekomen. En dat alles had hem in een positie gebracht waarin hij ook het goede voor dat volk kon zoeken. Zoals er verder staat, zoekende het goede, het beste voor zijn volk. Hij had nou invloed op de koning, hij had invloed op de plannen en op de wetten die gemaakt werden. En hij heeft zijn invloed aangewend en gebruikt tot bevordering van het welzijn van zijn volk, het beste te zoeken. En als het nodig was, en dat is het laatste, sprak hij ook voor de welstand van zijn ganse zaad. Deed hij een goed woord, was hij als het ware de voorspreker van en voor zijn volk, bij de koning en bij alle anderen, bij wie dat maar nodig was. Zo heeft het volk der Joden, na die uren van gevaar, na die uren van doodsgevaar, en ze lagen allemaal onder het oordeel, de wet was al getekend, op de 13e van de maand Adar zouden ze allemaal uitgeroeid worden, zo heeft dat volk na dat bange uur ondervonden dat God uitkomst gaf, ruimte gaf en een voorspreker gaf en iemand die het welzijn van dat volk zocht te bevorderen. Nou kunt u de lijnen doortrekken. En daarom zet ik ze zomaar even voor u neer. Nou kunt u de adventslijnen ook uit het boek Esther via wat er over Mordechai gezegd wordt doortrekken. De Heere Jezus Christus wordt in hem als het ware afgebeeld. En zo heeft het volk, als ze het maar hadden willen zien, als de ogen er maar voor open waren geweest, zo heeft het volk in Perzië toch ook het evangelie van de komende zaligmaker in de persoon en in het werk van Mordechai mogen zien afgebeeld. Een man die een belangrijke positie kreeg, die een hoog aanzien kwam, uit het volk verhoogd. Hij is weliswaar geen koning geweest, zoals David en zoals zijn grote zoon na hem nog veel meer koning is, maar hij was toch op weg naar een heel belangrijke taak. Het koningswerk werd voor een deel eigenlijk ook door hem ten uitvoer gebracht. Hij was groot bij de Joden. Groot en aangenaam bij zijn volk. Dat is de Heer Jezus ook. Voor wie hem herkennen. Voor wie hem erkennen. De engel zei tegen Maria toen hij de geboorte aankondigde, deze zal groot zijn. En hij is groot. God heeft hem een naam gegeven welke is boven alle naam. Daar leek het natuurlijk helemaal niet op. Dat was echt niet te zien toen hij als kind in de kribbe was neergelegd. Het was aan Mordechai ook niet te zien dat hij nog eens zo'n hoge positie zou bereiken. Hij liep dagenlang in rouwgewaad door de straten van de burg Susan, toen hij te horen had gekregen welk vonnis er over zijn volk geveld was. Hij was een man zonder gedaante en zonder enige heerlijkheid. Hij was iemand aan wie niemand het kon zien dat hij ooit nog eens de tweede na Ahasveros zou worden. En zo is het met de Heer Jezus ook gegaan, dat was ook niet te zien. En als Johannes in zijn evangelie zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan mag Johannes dat wel zeggen. Maar dat kan iedereen hem niet nazeggen. Dat kan alleen diegene hem nazeggen die andere ogen heeft gekregen. En die ook iets ondervonden heeft, en dan denk ik weer aan wat er in het boek Esther staat, van die wonderlijke bevrijding vanuit het oordeel des doods dat over hem ging. Vanuit het vonnis dat over hem geveld was. En God heeft Mordechai immers gebruikt om dat volk eruit te verlossen. Zo als een mens deze Christus mag leren kennen als degene die waarlijk zijn volk zalig maakt, van hun zonde verlost. Dat hij ze waarlijk bevrijdt uit de macht van de gebondenheid en de slavernij. Dan wordt zo iemand in de ogen, dan wordt die zaligmaker in de ogen van zo iemand ook waarlijk groot, als je het ondervindt, machteloos gebonden te zijn, niets te kunnen doen om je eigen zaligheid te bevorderen, volledig afhankelijk te zijn van de gunsten en van het werk van een ander, dan wordt het een wonder als die ander dat werk doet en als hij het ook nog doet tegen de prijs die de Heer Jezus daarvoor moest betalen. En niet alleen wordt de Heer Jezus dan groot, hoog, geacht, eerbiedig, gevreesd, maar hij wordt ook aangenaam. Aangenaam. Er komt ook liefde tot hem. Hij krijgt inderdaad gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij wordt, denk aan de bruid, de schoonste onder de mensenkinderen. En de bruid heeft er een behagen in als ze in het geloof zeggen mag, mijn liefste is mijn. En als ze zijn jubel, zijn lof mag gaan bezingen. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, nog veel meer dan Mordechai wordt die zaligmaker begeerlijk en aangenaam. En vooral als dan ook ondervonden wordt dat hij meer dan Mordechai nog altijd bezig is om het beste voor zijn volk te zoeken. Om voor de welstand van zijn ganse zaad te spreken. Kinderkens, zegt Johannes, indien wij gezondigd hebben, we hebben er een die ons voorspreekt. We hebben een voorspraak bij de Vader. Een die de welstand van zijn volk zoekt. Ook in de gedurige voorbidding waarmee hij voor de zijnen bij de Vader tussentreedt. En hij is tegelijk bezig met ze bij de verworven verlossing te beschutten en te bewaren. Wel, die zaligmaker, die wordt in Mordechai vooraf gebeeld. En nu weten wij meer van hem dan dat het volk van de Joden in die dagen in Perzië van hem wist. Zij moesten het met een afdrukje van hem doen. Wij hebben in het Nieuwe Testament de volle openbaring van hem die gekomen is en die al het werk volbracht heeft. Is hij voor ons nu ook al groot? En die tweede vraag, is hij ons nu ook al aangenaam? Dat wil zeggen, is er in ons hart nu ook al een eerbied tegenover hem, maar ook een liefde tot hem? Vanuit het wonder dat hij in zijn genade van onder dat doodvonnis vandaan haalde. En vanuit dat wonder dat hij nog altijd, ook nu nog, aan de rechterhand van zijn Vader, de welstand van zijn volk bevordert en daarom voor hen tussentreedt bij de Vader. Opgestaan, ja, wat meer is, zegt Paulus, die ook voor ons bidt. Wel, wie hem zo mag leren kennen en wie zo in zijn afhankelijkheid ook uit zijn verdiensten mag leven, zijn offer en zijn voorbidding, het kan toch niet anders wezen. Zo iemand zegt toch van harte, hij zal groot zijn. En die zegt toch ook van harte, ook al durft hij het misschien niet altijd zo hardop te zeggen, maar van binnen leeft het toch wel. En op de bodem van zijn hart ligt het toch wel. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Zo is hij ook aangenaam in de menigte. Ja, ook dat nog. De menigte van zijn broeders. Want dan zorgt hij voor de zaligheid van velen. Van een grote schare die niemand tellen kan. Dan gaan we zingen, maar ik heb geen liturgie bij me. Iedereen kan lezen wat we gaan zingen trouwens. 105. En dan aansluitend de lofzang van Zacharias. En dan nog weer aansluitend Psalm 68. Nou, de organist geeft wel aan hoe het dan gaat.
herders in diezelfde landstreek. Zij houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al mijn volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is te zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben.
De hemel zorgt ervoor dat de geboorte van Gods Zoon bekend wordt. Een engel des Heeren verkondigt dit rijke nieuws aan de herders, die de nachtwacht hielden over de kudde. Juist die eenvoudige herders horen het geboortebericht van de Zoon van God in de kribbe van Bethlehem. Het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is tot niets zou maken.
Thank you. Jesaja mocht door Heere geest gedreven aan Israël, levend onder het oud verbond, zo'n rijk getuigenis van Christus geven, alsof hij zelf reeds bij zijn kribbe stond. Hij zag hem als een nederig reisje komen, zoals een lood uit afgehouwen bomen, uit Isaïs verkwijnend nageslacht. Hij sprak zoveel eeuwen van tevoren tot Israël: een kind is ons geboren. Zo werd de heiland door het geloof verwacht. Jesaja en zoveel ware vromen die leefden onder het Oude Testament verlangden naar de dag dat hij zou komen en hebben hem reeds door het geloof gekend. Het geloof dat door God zelf hun was gegeven, deed hen met heimwee en verlangen leven naar Christus komst die hun was toegezegd. Zij hebben allen voor hun schuld en zonden alleen in hem vergiffenis gevonden, die zou voldoen aan het goddelijke recht. Advent, we mogen samen horen van Christus en zijn heerlijk middelaarswerk, hoe hij als kind op aarde werd geboren tot zaligheid van zijn gehele kerk. De Heere heeft ons in zijn woord beschreven dat slechts één naam, één middel is gegeven, één weg in het Oud en Nieuwe Testament, waardoor de mens die de eeuwige dood moest sterven, het eeuwig zalig leven moet beërven, want Christus is alleen het fundament.
En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: eerde zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de krib.
Als de herders het geboorterecht vernomen hebben, roepen ze elkaar toe: laat ons heen gaan naar Bethlehem. Ze gaan dadelijk op pad en laten de kudde achter in Gods hoede. De liefde tot het kind in de kribbe dringt hen. Daarom haasten zij zich. En wij? Er is haast bij. We weten nooit of het later nog kan. Vaak komt van uitstel afstel. Daarom roepen we elkaar toe: haast u, om uw levens wil.
Thank you. terwijl de herders bij de kudde waken, omschijnt hen plotseling een helder licht. Is het wonder dat ze in verwarring raken en vrezen bij dit hemelse gezicht? Hoe zal een mens geheel bedekt met zonden bestaan voor het schijnsel van Gods heerlijkheid? Bij ons wordt geen bedekking ooit gevonden bij het openbaren van Gods majesteit. Hoe troostrijk als de herders mogen horen van grote blijdschap in hun zielsgemis. Vrees niet, want Christus is voor u geboren, voor hen die zaten in de duisternis. Zo wil God nog verschijnen in het duister van een bedroefd en treurend mensenhart. Zo zegt hij nog met goddelijke luister: ik ben het die u troost in al uw smart. Zo wil God nog een waar gebed verhoren. Zo zoekt hij zelf zijn kinderen op zijn tijd. Want Christus is voor hen als kind geboren en heeft voor hen een plaats bij God bereid.
En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkte en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hem gesproken was.
Ruwe herders in een nachtelijke stal, een kind als ieder ander kind, liggend in de kribbe. Is dit de plaats voor een geboren koning? Alleen geloof ziet het woord dat klonk en in hun hart een plaats gevonden heeft.
Vol blijdschap gaan ze de stal weer uit om het blijde nieuws te vertellen. Ze kunnen niet zwijgen van alles wat ze gehoord en gezien hebben. De jubel breekt baan als ons hart vervuld is van de geboren koning.
Oh,
doorgronden, als in 's werelds donkere nacht uit zoveel engelenmonden Jezus glorie wordt gebracht. Onder jubelende zangen daalde hij op aarde neer. Moog ons hart in diep verlangen uitgaan naar dit kindje teer. Want dit kind, al is het geboren in een schamele beestenstal, is de redder die verloren zondaars tot zich roepen zal. Hij kwam neer uit hemelszalen, uit de stad van louter goud, om de zonden te betalen, door te sterven aan het hout. Heer Jezus, u bent koning, dierbaar kind, maak ook ons vrij. Bereid ons hart tot uw woning, dat het u geheiligd zij.
Maar die zei het al, het is nu even pauze. Jullie allemaal hartelijk bedankt voor je prachtige bijdrage. Het was de moeite waard om naar te luisteren.
Het is een beetje moeilijk voor Kees om dat natuurlijk met zoveel woorden te doen. Want zijn eigen familie is er ook bij betrokken. Maar laat ik het dan doen. Ik vind het heel wonderlijk, heel mooi dat de diakenen altijd zo'n bejaardenmiddag verzorgen. En dat ze nu hun gezinnen ook nog ingeschakeld hebben. Vrouwen en kinderen in Kluizen, dat ze maar beroep hebben gedaan op één buitenstaander. Maar die hoort er eigenlijk helemaal bij, nietwaar, Jolande Verhagen. Ja, het was prachtig. Bedankt.
De vrouw van de dominee ook nog even kunnen schakelen. Iedereen de koffie zo al op heeft, zo zag hij ze aan. Dan wil ik toch vragen of iedereen weer plaats wil gaan nemen. Iedereen zo bijna zijn plaats ingenomen heeft. Bijna en nou helemaal. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Sprong. die de kerstvertelling voor ons gaat verzorgen.
Boven het verhaal wat ik u ga vertellen, daar staat de 80ste verjaardag van Margje van de Boterslootse Molen. Het verhaal speelt zich af. Eind 1700, begin 1800. In de Alblasserwaard. Alblasserwaard is een laaggelegen gebied. Vandaar dat er ook verschillende watermolens draaien. Op een van die molens, de Botervlootse molen, daar woont Arie van Wijk met Margje Speksnijder. Het is nacht. Arie van Wijk slaapt. Maar Margje kan niet in slaap komen. Daar heeft ze de laatste tijd erg veel moeite mee. En haar gedachten gaan. Hoort die wind toch eens in de wieken van de molen? Alles rammelt. De zomer is voorbij. Ja, zo gaat alles voorbij. O, ze hebben een goed huwelijk gehad. Een gelukkig gezin zijn ze geweest. En nog wel, maar 5 kinderen hadden ze. Adriaantje. En nog 4 jongens. Die 4 jongens zijn alle 4 getrouwd. Gelukkig, het gaat goed, ze hebben kinderen. En ze zitten alle 4 op een molen. Echt molenaarsgeslacht. Maar Adriaantje. Daar heeft ze zorgen om. Zorgen? Nee, verdriet heeft ze daarvan. Wat was het toch een lief meisje. Toen ze 10 jaar was, kwam ze al van school af. Het was in die tijd zo. Ze kon wat lezen en wat schrijven en een beetje rekenen. En toen heeft moeder haar verhuurd op een boerderij. Dan moest ze de boerin helpen in de huishouding. Maar 's avonds was ze thuis. Wat was het dan gezellig. Dan kon ze toch lekker spelen met de broertjes. Het was soms net een klein moedertje. Ze kreeg verkering. Met Eimert van Kooiwijk. Een boerenzoon. Margje had al gauw gezegd. Daar komt niets van, Adriaantje. Maak dat maar uit. Want een boerenzoon trouwt niet met een molenaarsdochter. Maar Adriaantje had gelachen. Wemel, komt best goed. Maar de jaren gingen door. En Eimert kreeg geen toestemming om te trouwen van zijn vader. En Adriaantje had nog wel eens gezegd, meid. Je jaren gaan ook door. Hè? Zo voorzichtig. Maar toen was ze boos geworden. En ze had gezegd, Eimert en ik houden van elkaar. Ja. En een poosje later, ze zal het nooit vergeten. Op Goede Vrijdag nog wel. Daar zat ze in die stoel. Ze ziet er nog zitten. Moeder, ik moet een kind krijgen van Eimert. Margje schrok. En wat nou? Zegt ze. Ja, ze haalt haar schouders op. Dat weet ze ook niet. Eimert had het ook gezegd tegen zijn vader. Zijn vader was vreselijk boos. En hij zegt, als je met haar trouwt, dan onterf ik je. En dan geeft hij raad. Goeie raad. Ga maar met de landverhuizers mee. In die tijd had je dat. Landverhuizers, mensen die met een groep naar Amerika gingen. Ga maar met de landverhuizers mee. Ze hebben er samen over gepraat. En toen hebben ze besloten om dat toch maar te doen. Die laatste avond zetten ze met z'n vieren in de molen om de tafel. Er is veel te zeggen en er wordt niets gezegd. Toen heeft vader wel met hem gebeden. Of de Heere met hem mee wilde gaan. Een ander morgen hebben ze afscheid genomen. Een klompenhokje heeft Adriaantje haar moeder omhelst. Gehuild, och. En Eimert krijgt ook nog een pakket van moeder. Ze zegt, zul je goed zorgen voor Adriaantje? En daar gaan ze. Ze heeft ze achterop gekeken. Daar gaan ze. Met een groep hebben ze zich aangesloten. Dan lopen ze tussen. En Arie van Wijk, haar vader. Hij gaat ze aan de boot brengen in Rotterdam. Hij loopt er achteraan. Als een geslagen hond. Margje gaat naar binnen. Nog één keer keert Adriaantje zich om te zwaaien. Margje zwaait ook. En hoe ze toen binnengekomen is, ze weet het niet. Maar ze is op een stoel neergevallen. En ze heeft gehuild. Gehuild. En gebeden. Heere, wilt u met hem gaan naar dat verre land? Wilt u hem bewaren? Ja. Arie komt na 2 dagen terug. Nee, hij heeft niet veel te vertellen. Margje vraagt wel. Hij haalt zijn schouders op. Landverhuizers heb ik nog nooit terug zien komen. Dat had hij gezegd. Zou ze Adriaantje dan nooit meer zien? Eimert en Adriaantje hebben een goede reis. Ja, die reis duurde in die tijd 2 maanden. Dat was een hele tijd. En op de boot is een dochtertje geboren. Ze hebben haar Margje genoemd. Wat waren ze blij. Ja, maar het ging niet goed met Margje. Ze wilde toch niet goed drinken. En ze huilde niet, een beetje kreunen. En na 2 weken is Margje gestorven. Wat erg. Ja, ze hebben gehuild. Allebei. Kijk, op de plecht van die boot, op het dek van die boot, daar staat een groep mensen. Adriaantje en Eimert zijn er ook bij. Er is een oefenaar aan boord. Wij zouden zeggen een godsdienstonderwijzer. Die man heeft een stukje gelezen uit de Bijbel. En heeft gebeden. En toen is dat kleine Margje in een zeildoek gewikkeld. En ze is langs een plank in de zee gerold. Een zeemansgraf. Wat hebben ze gehuild. Weg. Een kleine Margje. Ze zijn goed aangekomen in Nieuw-Amsterdam. En dan gaan ze lopen, dagen aan een stuk. Het doel was Michigan. Daar was een stuk grond en een stuk bos. Waar ze met elkaar, met die groep waar ze mee reisden, zouden gaan ontginnen en wonen. Wat hebben ze een armoe gekend, die eerste tijd. Ze moesten beginnen met alles te ontginnen. Bomen rooien. Na een paar jaar ging het gelukkig beter. Er staan zelfs houten huizen. Ze hebben al een dorpje gemaakt. En in het midden van dat dorpje, daar staat een kerkje. En elke zondag komt daar een dominee. Wat zijn ze daar rijk mee. Wat fijn. Ze werken als het ware heel de week naar de zondag toe. Even rusten. Even luisteren. Wat God in zijn woord tot hen te zeggen had. Naast de kerk komt ook een schooltje te staan. De kinderen moeten in ieder geval leren lezen en schrijven. Het gaat goed. Na hard werken. Ze zijn er alweer al jaren. En op een dag komt Eimert thuis. En dan roept hij blij. Vrij, we zijn vrij, man. Hij had de laatste schuld wezen betalen. Vrij man, dat was wat. En op de molen? Toen ze net weg waren, was de dominee gekomen. Hij had met hen gepraat. Ze konden geen van tweeën lezen of schrijven. Maar de dominee wist raad. Hij zegt, ik zal met de meester praten, meester Verweert. En ik zal vragen of hij elke maand of elke twee maanden een brief wil schrijven voor jullie en voorlezen. Nou, dat was de oplossing. Meester Verweert die kwam. En dan zei Margje wat ze geschreven wilde hebben. En dan zei Arie nog wat. En dan ging de meester weer naar huis en dan maakte hij een brief. En dan kwam hij hem voorlezen, of het goed was. En dan moesten ze hun handtekening eronder zetten. Nou, dat was al voor Arie. Hij ging liever een nachtje vissen. Maar Margje deed haar uiterste best. En dan ging de brief naar de postkoets. En hij was 2 maanden onderweg. Maar er kwam ook de eerste brief van Eimert en Adriaantje. Wat zijn ze geschrokken van dat bericht van dat kleine Margje. Een zeemansgraf. Margje kon er maar niet loslaten. Hoe moest dat nu? Hoe moest dat nu? Een zeemansgraf. Ze heeft erover gepraat met de dominee. En de dominee had gezegd dat de zee haar doden zou weergeven. Ja, dat troostte haar wel. Maar ze dacht verder. En zo ging het leven door. Alsmaar door. Ze werd ouder. En Margje voelde zich zo moe de laatste tijd. En ja, ze weet het zelf niet. Ze had geen trek in de reten. En ze was al bij de chirurgijn geweest. Maar aderlaten en medicijnen, dat hielp allemaal niets. En toen had die chirurgijn gezegd, het is verval van krachten. Ja. Maar goed, ze zou het best doen. Ja, de tijd gaat door. Straks is het al 25 jaar dat ze weg zijn. Dat is wat. En dan ziet Margje de ganzenveer liggen van de meester op tafel. Die heeft hij vergeten vorige week. En dan opeens denkt ze, ik ga een brief schrijven. Margje schrijven. Ja, ze doet haar uiterste best hoor. Ze gaat ervoor zitten. Ze heeft een stuk papier. Ja, hoe moet dat nou? Moeder. Ja. Zo moe. En aflopen. Adriaantje met Margje komen. Ja. Ja, zo moet het. Ja, goed. Ze vouwt hem dicht. En de andere dag gaat ze naar de postkoets brengen. Dat doet ze zelf. Nu heeft ze een geheim voor Arie. Heeft ze nog nooit gehad. Maar nu wel. Maar ja. Lampverhuizers komen immers nooit terug. En het leven gaat verder. En de brief komt aan in Nieuw-Amsterdam. Eimert moet voor zaken in Nieuw-Amsterdam zijn een paar dagen. En voordat hij weggaat, gaat hij eerst langs het kantoor waar de post komt. Want als hij het nu mee kan nemen, dan duurt het geen 2 weken meer voordat ze in het dorp bezorgd worden. Ja, er zijn 2 brieven. Nee, van zijn moeder is er geen brief bij. Zijn vader was 2 jaar geleden plotseling overleden. Dat is een brief. Oh, dat is van meester Verweert, die handtekening. Maar wat dat nou voor een brief is, dat begrijpt hij niet. Het lijkt wel een brief van moeder. Hij maakt hem open. Nee, dat kan hij niet lezen hoor. Hij steekt hem weer in zijn zak en gaat naar huis. En zo gauw hij thuis is, gaan ze om tafel zitten. Adriaantje, de jongens en Meindert, Eimert. En dan gaan ze ontcijferen. Moe. Ja, moeder is moe. En wat zou daar nou staan? Aflopen. Ja, kom wel eens aflopen met moeder, zeker. Dat zal het wel wezen. En komen. Adriaantje met kleine Margje. Ja, want ze hadden 4 kinderen gekregen. 3 jongens en een meisje. Het kleine meisje was 1 jaar of 7, 8. En Margje was zo nieuwsgierig naar dat kleine meisje. En nu, die brief. Hoe moet dat nu? Jij, Eimert, staat op en zegt precies zoals hij is. Jij gaat er naartoe. Adriaantje heeft niets te zeggen. Ja, anders zou ze wel direct gezegd hebben, waar moet dat geld vandaan komen enzovoort. En hoe moet dat dan hier gebeuren? Maar ze is perplex. Maar Eimert zegt, jij gaat er naartoe. Ja, en hij loopt al naar de kast. Ja, ze hebben al een mooie kast kunnen kopen. En in die kast is een geheim laadje. En daar zitten hun spaarcentjes in. Want ze hebben het niet slecht, ze hebben het best goed. Maar ze sparen toch wat voor een zieke dagen. Of voor als het werk niet meer zo goed gaat. Tegenslag, je weet het niet. Hij doet het laadje open en hij gaat tellen. Ja, maar hij komt niet zo ver. Hij komt nog niet eens aan $30. En je kan toch niet voor $20 een reis maken naar Holland? Nee, dat bestaat niet. Het hele dorp leeft met hen mee. Maar ja, niemand heeft er geld. Daar vragen ze trouwens niet om. Maar Eimert praat erover met de dominee. En die dominee zegt, ik weet denk ik wel wat. De dominee heeft een vriend op het kantoor zitten van de schepen die in Nieuw-Amsterdam aankomen. Hij zegt, ik zal schrijven aan hem en dan komt dat best in orde. De dominee schrijft een brief. Hij schrijft ook een briefje voor Adriaantje om mee te nemen. Dat ze een nette vrouw is. Dat ze met haar dochtertje op weg is naar Holland. Een bewijs van goed gedrag, zouden we zeggen. En een paar dagen later gaan ze al. Adriaantje, ze zit bij Eimert op het paard. En de kleine Margje, ze zit bij Lucas den Branker op het paard. Hij gaat mee. Als ze in Nieuw-Amsterdam aankomen, is het eerste wat Eimert doet naar dat kantoor gaan. Maar dat valt tegen, want die vriend werkt er niet meer. Ja, wat nu? We kunnen wel terugstaan, zegt Adriaantje, want voor $20 neemt niemand ons mee. Eimert zegt, bestaat niet, we zullen eerst wel eens kijken. En hij praat hier eens en gaat daar eens luisteren. En dan hoort hij van iemand dat er een van de koks die op de boot werkt, ziek is, hij ligt in het ziekenhuis. En hij zal niet bekwaam zijn om mee te gaan als kok. En dan denkt hij, dan kan Adriaantje wel in de keuken helpen. Hij gaat met dat voorstel naar de kapitein. Nou, de kapitein heeft er niks, geen bezwaar tegen. Hij zegt, dat is prima, kunnen ze voor niks mee. Kleine Margje ook. En daar gaan ze. Dat afscheid was toch wel moeilijk. Hoe moet dat nou, zegt ze, als ik terug ga? Praat maar eens met mijn moeder, zegt Eimert, dan komt dat wel goed. Deo volente, zegt Adriaantje. God zij met ons, zegt Eimert. En dan gaat ze de boot op met kleine Margje. Ze zwaaien nog even. Eimert, hij kon wel huilen, maar hij doet het niet. Kun je toch niet doen, Lucas de Branker is erbij. En Adriaantje, ze kon ook wel huilen. Maar als zij ging huilen, ging kleine Margje soms ook huilen. Nee, dat kan niet. Het gaat goed, dat werken, daar in de keuken. Ze heeft een kleine Margje om zich heen. Ze hebben het best naar de zin. En ze hebben een goede reis. Oh, je kan begrijpen dat haar gedachten teruggaan toen ze op reis was van Holland naar Amerika. Natuurlijk, dat kan niet anders. Toen had ze steeds de gedachte, de Heere heeft gegeven, de oceaan heeft genomen. Gelukkig is daar verandering in gekomen. Ze heeft na veel strijd leren zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren, zij gelooft. En toen kon ze weer verder. Na een voorspoedige reis komen ze in de Noordzee aan. Maar op de Noordzee is het nogal onstuimig. Stormt zowat. Een kleine Margje zeeziek. Ja, maar Adriaantje is ook zeeziek. Ach, zegt. En ze bidt, ze zegt, Heere, zullen we nu vlak voor de kust nog omkomen? Wil ons bewaren. Ja, ze zijn toch behouden aangekomen in Rotterdam. Adriaantje had het helemaal al voor zich, hoe ze zou reizen. Ze wist nog van, toen ze vertrokken waren uit Noordeloos naar Rotterdam, daar hadden ze 9 uren over gelopen. Nou, het is nu nog trekkelijk vroeg op de dag. En als ze 9 uren, dan zouden ze vanavond nog in Noordeloos aan kunnen komen. Prachtig. Maar dat viel tegen. Het had gesneeuwd. Het had gevroren. De wegen waren niet best begaanbaar. En in Krimpen moest ze met de veerpont over. Nou, dat ging helemaal slecht. Ze heeft eerst uren moeten wachten. En eer dat ze toen nog aan de overkant waren. Schrikkelijk. Ja, en dan gaan ze toch weer maar lopen. Lopen maar. Wat moet ze anders? Ja, ze krijgt ook wel trek in dat eten. En ja, de nacht zullen ze toch ook door moeten brengen. Oh, daar ziet ze het veerhuis staan. Weet je wat, ze gaat vragen of ze daar terecht kan. En jawel hoor, ze mag binnenkomen. Ze hebben wat eten voor haar en ze kunnen slapen. En ze vertelt welke reis ze gemaakt heeft en dat ze nu naar Noordeloos moet. Nu, de vrouw van de veerman die komt ook en ze praten met elkaar. En de andere morgen, kijk eens, dan heeft de veerman een paar schaatsen voor Adriaantje en een sleetje voor Margje. En zo kan ze verder gaan. Nu gaat het heel wat vlugger als lopen. En de vrouw van de veerman gaat nog een stukje mee. Want ze zegt, het ijs is niet overal betrouwbaar. Er zijn zelfs gevaarlijke stukken. En zal ik je even wijzen hoe je het beste kunt gaan. Het is mooier, kan niet. Het gaat goed. Oh ja, ze moet wel eens even Margje laten lopen. Want het is koud natuurlijk om te zitten. Maar dan gaat ze weer verder, want dan schiet ze niet op. En dan kijkt ze zo eens in die buurt en dan moet hier ergens Lucas de Bruiker zijn moeder wonen. En ze had verteld, gezegd, dat ze de groeten zou brengen van Lucas. Ze moest eigenlijk gelijk maar doen. Waar zou ze precies wonen? Gelukkig, daar ziet ze iemand. En ze vraagt het. Oh, zegt hij. Dat is net die bocht dan daar en dat eerste huis daar woont ze. Wat is Lucas zijn moeder blij. Wat heeft ze veel te vragen. En Adriaantje maar vertellen. Maar de tijd gaat door. Ze is zowat al een uur hier en ze moet verder. Wacht maar even, zegt vrouw den Bruiker. Ze roept haar zoon en ze zegt, joh, span jij de arresleers in? Paarden ervoor met de bellen? Ja, ja. En daar gaat Adriaantje met kleine Margje op de arreslee. Prachtig. En zo ging het nogal wat vlugger. Het was wel zondag. Maar ja, daar kunnen ze niets aan doen. Nood breekt wet, zei vrouw den Bruiker. En daar gaan ze. Het laatste stukje wil ze lopen, Adriaantje. Het wordt hier allemaal zo bekend. En dan gaat de arreslee terug. En zij gaat verder lopen. Oh, daar is het. Oh, zo hoort de klokken luiden. Het is zeker zo kerk, ja, natuurlijk. Kijk, daar is het bruggetje al, waar ze altijd overheen gingen. Hé, hey, er loopt een man. Vader? Nee, vader was veel langer. En hij liep ook niet zo krom. Toch blijft ze staan. Zij beneden aan dat bruggetje op het ijs. En die man gaat er overheen. En als hij dichterbij komt. Ja, het is vader. Met haar keel maar als ware dichtgesnoerd. Ze kan niet roepen. Later dacht ze gelukkig maar. Want wat zou hij geschrokken zijn. Toen ging ze verder onder het bruggetje door. Ja, maar die zaterdag ervoor, toen hadden Arie en moeder Margje samen de boodschappen nog opgelezen. Ja, Arie moest boodschappen doen, want dat kon Margje niet meer. Maar schrijven of lezen konden ze niet, dus hij moest dat allemaal uit zijn hoofd weten. Nou, hij werkte liever met zijn handen dan met zijn hoofd. Maar goed, het moest natuurlijk. En ja, morgen was het zondag. En dan was het maandag eerste kerstdag en dinsdag tweede kerstdag. En dan was Margje jarig. Oh, ze waren niet gewend om verjaardagen te vieren. Natuurlijk niet. Maar 2 jaar geleden was vader Arie 80 jaar geworden. En toen hadden ze de jongens met hun vrouwen en de kinderen uitgenodigd. Wat was dat gezellig. Het was bijna volmaakt. Ja, maar Adriaantje was er niet. En nu hadden ze gezegd, nu wordt Margje 80 jaar. Nu nodigen we ze weer uit. Dat kan best aardig worden. Nee, Margje had er geheim nog niet gezegd aan Arie. Dat ze geschreven had naar Amerika. Een landverhuizer zie je immers toch nooit meer terug. En nu was het zondag. Ze kijkt door de raam. Vader achterna. Hij gaat naar de kerk. Daar gaat hij het bruggetje over. En dan is hij weg. Ze wil zich omkeren om naar binnen te gaan, maar... Hé, er komt nog iemand aan. Oh, moet zeker naar de buren. Zullen ze niet treffen, want ze zijn net naar de kerk gegaan. Ze kijkt nog even. Hé... Er komt hier de pad op. Een vrouw met een kind. En als ze nog wat dichterbij is, dan ziet ze het. Het is Adriaantje. Hoe ze bij de deur gekomen is, het klompenhokje. Ze weet het zelf niet meer. Maar als de deur open gaat, is daar Adriaantje. En ze omhelzen elkaar. Ze huilen. Van blijdschap nu. Als vader uit de kerk komt, het is gewoon feest. De moeder van Mijnder en van Eimert heeft ook bericht gekregen en is direct gekomen. En zo zitten ze bij elkaar. En dan wordt het eerste kerstdag. En dan wordt het tweede kerstdag. En dan is moeder Margje 80 jaar. De broers zijn gekomen met hun vrouwen en hun kinderen. Wat was het gezellig, zo met elkaar. Na het eten heeft vader gezegd, de Statenbijbel gepakt en aan de oudste zoon gegeven. Hij zelf kon niet lezen. En hij leest, want een zoon is ons geboren. Een kind is ons gegeven. Of minder waar. Sorry. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Yes, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Zo leest hij. En dan gaat vader danken. Hij dankt de Heere dat ze hier zo samen bij elkaar mogen zijn. Met Adriaantje en Margje erbij. Hij dankt God de Vader, omdat hij zijn zoon gegeven heeft naar deze wereld, om zondaren zalig te maken. En dan zegt de moeder van Eimert, laten we nu ook nog zingen. Gij toch, gij zij de roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Laten wij het ook zingen. Het staat op programma, maar dan staat er eerst vers 7. Laten wij vers 8 eerst zingen en dan vers 7. En dan draait u uw blaadje om en dan zingen we ook de lofzang van Simeon en de lofzang van Maria. Ik dank u.
Mevrouw Sprong, hartelijk dank in eerste instantie dat u bereid was om voor ons een verhaal te vertellen. Dat vonden we heel fijn. En het is een heel mooi verhaal geworden. Ik heb er zelf met genoegen naar geluisterd. Het was ademloos stil in de zaal, dus ik denk niet dat ik de enige was. En onwillekeurig moest ik toch terugdenken aan een hele tijd geleden. U heeft heel wat jaren op de zondagsschool als juffrouw verteld. U heeft er ook andere verhalen verteld. De boodschap van het evangelie op een kinderlijke manier. En die is, en dat wil ik hier toch wel even zeggen, mij althans altijd bijgebleven. Op de manier waarop u het vertelde. En dat u toch ook toen al kinderlijk God de eer gaf. Dat is me bijgebleven. En ik wil dat nu toch nog een keer zeggen. Hartelijk dank voor de vertelling, ook van deze middag. En we willen het daar niet bij laten. Wij willen nu nog wat overhandigen. Als ik het kan vinden, hoor. Ja, hoor. Dan is die voor u. Nee, maar dat kan niet. Doe er wat moois mee. Dan is het volgende punt is de maaltijd. Ik denk dat er zo de dames binnenkomen die de tafels gaan schikken. Dus als we even wat geduld hebben, dan kunnen we denk ik binnen een uur of 10 kunnen we aan de maaltijd beginnen. Daar zal Martin Butz zal daar straks mee openen.
Kerktelefoonluisteraars, het is nu afgelopen.